onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Verhoogt op poorten nu de boog reist, eeuwige deuren reist omhoog, opdat uw koning in moog rijden. We zingen de twee laatste versen van Psalm 24, het vierde en vijfde vers van Psalm 24. Leiden wij samen nu ons geloof op deze Hemelvaartsdag. En zingen we daarna van Psalm 68, vers 10a en vervolgens 9b. Geloof zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid, wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Gij voert ten hemel op vol eer, de kerker werd u buit, o Heer. 10a en daarna het tweede gedeelte van vers 9. Dat als amen op de belijdenis van het geloof. En vanmorgen willen wij dat op deze donderdag doen met de woorden van zondag 18 van de Heidelbergse Catechismus, waar het gaat over de hemelvaart. Wat verstaan wij onder opgevaren ten hemel? Dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde van de wereld zoals hij ons heeft beloofd? Antwoord, Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde. Maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer van ons. Maar als de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? In het geheel niet, want omdat de godheid door niets kan worden ingesloten en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en toch niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat is het nut van de hemelvaart? Ten eerste dat hij in de hemel voor ons, voor het aangezicht van zijn Vader, onze voorspreker is. Ten tweede dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich nemen zal. En ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God, en niet dat op de aarde is. Amen. Zullen we nu samen bidden om de opening van het woord. Almachtige en grote God, gij voert ten hemel op vol eer, hemelvaartsdag. Wat onvoorstelbaar is, gebeurde. Te midden van uw discipelen stond u en opeens was u niet meer bij hen, maar boven hen. En sinds dat moment bent u degene die als het hoofd van de kerk boven in de hemel triomfeert. Nu triomfeert de Zoon van God. Rust mijn ziel, uw God is koning. Heel de wereld is uw gebied. En u regeert van uw troon. U beschermt, U leidt en u bidt. Als wij druk zijn, als wij het niet zien zitten, als wij ons zorgen maken, als wij ziek zijn, als wij verdriet hebben, als wij sterven gaan. U bent een God die in Christus Jezus ons nooit begeeft en nooit verlaat en nooit vergeet. De namen van uw kinderen zijn als de littekenen van het kruis in uw handen. En met diezelfde handen bidt u. En met diezelfde handen zegent u. En met diezelfde handen regeert u. Ver verheven in de hemel. Maar toch ook door uw geest heel nabij. Heer, dat wonder van de hemelvaart, wij kunnen het niet bevatten. Wij mensen die van ruimtevaart weten en weten van vele dingen in de sterren, sterrenstelsels, van afstanden van miljoenen lichtjaren. Wij die allerlei dingen onderzochten en onderzoeken en er is geen einde aan. Wij kunnen het niet bevatten dat u in de hemel troont. Heer Jezus Christus, en toch mogen wij het geloven. Daar heb je geen verstand voor nodig, van de allerknapste intellectueel. Maar in de eenvoud van kinderlijk geloof zouden wij toch kunnen beamen. En om dat geloof, dat aanbiddende en dat zingende en dat vreugdevolle geloof, om dat geloof bidden wij u vanmorgen, onthoud ons uw Heilige Geest niet en troost ons met het nut van de hemelvaart. Open de schriften, doe ze ons verstaan, spreek het door tot in ons hart, in ons leven. Zegen ons en allen die meeluisteren, nu of later. Bouw uw gemeente op en verstoor het werk van de Satan. Dit bidden wij u in Jezus' naam. Amen. We gaan samen het hemelvaartsevangelie lezen uit het Lucas-evangelie. Uit Lucas 24 vanaf vers 50. Het is maar heel kort. Maar over het hemelvaartsgebeuren staat ook niet zoveel in de Bijbel. Als het gaat om het aantal teksten, tenminste. De eerste schriftlezing is Lucas 24 vanaf vers 50. En Jezus, hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië en hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde en hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel, terwijl zij God loofden en dankten. Amen. De tweede schriftlezing is uit de Romeinenbrief, hoofdstuk 8. Romeinen 8. De versen 31 tot en met 34... Romeinen 8. Wat zullen wij dan, vers 31, wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Tot zover het gedeelte uit Romeinen en uit Lucas. Ik wil die tekstwoorden, want de tekst uit Lucas is ook de hele tekst voor de verkondiging, nog een keer lezen, maar dan de nadruk leggen op de woorden die ook in de prediking de nadruk krijgen. Vanaf vers 50, hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië. Hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde terwijl hij hen zegende, weer datzelfde woord, dat hij zich van hen verwijderde en hij werd opgenomen in de hemel. En een volgende aantal werkwoorden. En zij aanbaden hem, keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. Ze waren voortdurend, ze bleven voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Thema voor de verkondiging is de zegen. En dat is dan een profetische, een koninklijke en een priesterlijke zegen. Een koninklijke, priesterlijke, profetische. Mag vanmorgen in een wisselende volgorde. De profetische, priesterlijke, koninklijke zegen van hemelvaart. Zo direct gaan we in de prediking daarover nadenken. En we gaan eerst zingen uit Psalm 47, 1, 2 en 3. En intussen wordt er gecollecteerd. De drie collecten. Nu twee. De eerste twee zijn bestemd voor Stichting De Hoop, Dordrecht. Verslaafden, hulp. Waaronder ook De Brug in Katwijk valt. Stichting De Hoop. Tweede collecte bestemd voor de kerk en bij het verlaten van dit gebouw voor de aanschaf van deze kerk. Bijna een jaar geleden was er de eerste dienst. Wij gaan samen zingen uit Psalm 47, 1, 2 en 3.
Thank you. Gods glorie uit. Hef de lofzang aan, zing zijn onderdaan. Zing de schoonste stof, zing des konings lof.
Aansluitend aan de verkondiging zingen wij twee versen van Psalm 68, dat is 16 en 17. Gij koninkrijken zingt Gods lof, heft psalmen op naar het hemelhof. En vers 17, hoe groot en vreselijk zijt galom, dus ook vers 16. 16 en 17 van Psalm 68. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, van hem die ten hemel gevaren is. Nabij Gods hoog verheven troon is iemand die steeds voor mij pleit. Hij is volmaakt, Gods eigen zoon en priester tot in eeuwigheid. Nabij Gods hoog verheven troon. In de afgelopen dagen, rond 30 april, hebt u en hebben jullie waarschijnlijk een nieuw woord geleerd, namelijk abdicatie. Dat is een moeilijk woord voor het feit dat een koning, een koningin, afstand doet van de troon. Koningin Beatrix abdiceerde, deed afstand van de troon ten behoeve van koning Willem-Alexander met zijn vrouw koningin Maxima. Abdicatie. Ze deed afstand van de troon. Het werd aangekondigd en er was een afscheidstoespraak. Er zijn allerlei boeken verschenen en andere publicaties, krantenartikelen en documentaires. Maar toen op die morgen, de 30 april, Beatrix haar handtekening zette, was het een feit. Ze had afstand gedaan van de troon. Nog even bracht ze dat onder woorden op het bordes en toen trad ze terug. Abdicatie. Niet langer koningin. Maar van de Heer Jezus geldt dat niet. Als hij op hemelvaartsdag ten hemel opvaart, opstijgt en zijn plek inneemt aan de rechterhand van de Vader in de hemel, weer terug is in de heerlijkheid, zit hij op zijn troon, troont hij, is hij gekroond. En dat koningschap, dat eindigt nooit meer. Hij zal nooit abdiceren. Hij zal nooit afstand doen van die troon. En met zijn komst in de hemel en het zitten op die troon, is een nieuw tijdperk begonnen. En zijn alle beloften aangaande die macht en die majesteit en die heerlijkheid vervuld en worden steeds rijker vervuld. Onze Heer Jezus Christus doet geen afstand, doet nooit afstand van zijn troon, maar blijft koning tot in alle eeuwigheid en heeft alle macht. Als dat een feit is, en we hebben het samen gelezen, de geschiedenis van de hemelvaart, vielen mij een paar dingen bij het lezen van de geschiedenis en het denken daarover, vielen mij een paar dingen op. En die wil ik graag eerst even met u delen. Hemelvaart is heel anders dan Pasen. Nou ja, er wordt gejubeld met Pasen en er zijn paasconcerten. En Pasen heeft toch altijd weer veel aandacht. 2 dagen zijn we vrij en Hemelvaartsdag is ja, toch maar een voorbijgaande dag, zo midden in de week. En de meesten die weten niet eens dat er een kerkdienst is. Ja, maar als het Pasen wordt in Jeruzalem, en het is net Goede Vrijdag geweest en de discipelen die zijn daardoor in verwarring gekomen, dan zie je van die discipelen op paasmorgen eigenlijk maar heel weinig. Van dat geloof en van dat zingen en van die overtuiging en van die blijdschap. Ze zijn helemaal uit het veld geslagen. En meer dan eens staat er, en zij geloofden de dingen die gezegd werden niet. Uiteengedreven zijn ze vol twijfel en als ze 's avonds bij elkaar komen, dan doen ze de deuren dicht, want ze zijn bang. En dat duurt nog wel een poosje. Dat is met Pasen. Er zijn er eigenlijk maar heel weinigen die het heel snel gingen geloven en die er ook van getuigden. De meesten waren twijfelend en bevreesd. Maar als het dan hemelvaart wordt, en wij besteden er niet zoveel aandacht aan, als het hemelvaart wordt, dag wordt, dan is het heel anders. Dan zijn ineens die discipelen met elkaar heel eensgezind. Ze komen bij elkaar en ze loven en ze danken. En ze gaan bij de hemelvaart vandaan, bij de Olijfberg vandaan, met grote blijdschap. Geen twijfel, geen aanvechting, geen strijd, geen vrees, maar grote eensgezindheid, lof en dank. Hemelvaart. Dat is iets wat mij opviel. En ook het volgende. Die hemelvaart, als je dat met die paar woorden leest in Lucas, die hemelvaart heeft iets koninklijks. Toen 33 jaar geleden koningin Beatrix koningin werd, schreed zij van het paleis op de Dam naar de nieuwe kerk. Op een hele plechtige, statige, majestueuze wijze. En op 30 april zagen we dat opnieuw. Nu koning Willem-Alexander en koningin Maxima, die op een hele plechtige en majestueuze wijze naar de kerk gingen om daar ingehuldigd te worden. Koninklijk. Hoeveel te meer is de gang van de Heer Jezus Christus van deze aarde naar de hemel koninklijk. Want hij wordt dan op dat moment zichtbaar, hij was dat al, maar hij wordt eigenlijk zichtbaar het hoofd van heel de kerk. De kerk die op de aarde is, de strijdende kerk die nog op de aarde is, hij is het hoofd, hij wordt boven allen verheven, majestueus en machtig, koninklijk. En zo heerst hij van zijn troon over afgrond, zee en aard, over heel de wereld. De hemelvaart heeft iets koninklijks. Maar ook iets profetisch. Ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader, tot mijn God en uw God. Heeft hij gezegd, een van de verschijningen. En nu zij het zien met eigen ogen, komen die woorden terug. Ze zien het nu met eigen ogen. Het kan geen twijfel meer. Er kan geen twijfel meer bestaan. Het is helder en het spreekt. Terwijl hij opstijgt, is het een zichtbare, profetische prediking. En als ze het zien, wat ze gehoord hebben, ik vaar op tot uw God, mijn Vader, kan het geen twijfel meer leiden. Deze is de koning. Deze is de allerhoogste profeet. En ze vallen in aanbidding, in vreugde, in lof en dank neer. Koninklijk, profetisch. Maar vooral, en die twee woorden heb ik net al benadrukt bij het lezen, hij zegent. En dat is het werk van een priester. Hij zegent. Ja, zeg, nou ja, dat staat er dan twee keer over. Hij zegende, hij hief de handen op en zegende hen, vers 50. En het geschiedde terwijl hij hen zegende. Ja, nou ja, hij ging zegenend heen. Ja, maar dan moet je wel goed op dat woord letten. Dat woordje zegen staat in een werkwoordsvorm waaruit blijkt dat dat bleef zo. Dat zo bleef, dat dat voortduurde. Het was niet eventjes zoals een dominee even de handen opheft en dan vervolgens weer overgaat tot de volgende handeling. Nee, terwijl hij opvaart, blijft hij zegenen. En dat is eigenlijk het beeld van de ten hemel gevaren Christus die koning is en profeet. Hij blijft aldoor zegenen. Terwijl hij afscheid neemt, terwijl hij opgaat en terwijl hij daarboven is. Hij blijft aan de rechterhand van God, Romeinen 8, terwijl hij daar voor ons pleit, voor ons bidt. En het is één doorgaande beweging van zijn afscheid op de aarde tot in het zitten aan de rechterhand van zijn Vader. Hij zegent als priester. Koninklijk, profetisch, priesterlijk. En over die zegen nog iets meer. Een paar weken terug hebben we daarover gepreekt. Als de 10 discipelen bij elkaar zijn, dan komt hij op de eerste paasdag bij hen en zegent hen. Vrede zij u, tot tweemaal toe. En die week later, als Thomas er ook is, weer diezelfde woorden. Vrede zij u. En elke zondag als de diensten beginnen, 's morgens en 's middags, dan is het genade zij u en vrede. En als er gedoopt wordt en belijdenis gedaan wordt, en als er een huwelijk gesloten wordt, dan worden de handen opgelegd, de handen opgeheven, en dan worden kleine kinderen of volwassenen, getrouwden, gezegend. Wij als gemeente, wij liggen dus vanaf de hemelvaart tot aan de wederkomst bij hoogtepunten en in dieptepunten, in verdriet en in vreugde, onder de zegenende handen van de ten hemel gevaren Christus. En hij abdiceert niet, hij doet geen afstand van zijn troon, maar hij is koning tot in eeuwigheid. Nou, dat waren de dingen die mij opvielen. Wat houdt die zegen in? Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Kijk, om een voorbeeld te geven, als Judas verraad heeft gepleegd en zegt, ik heb verraden onschuldig bloed, dan zeggen de mensen van wie die geld gekregen had: nou ja, Judas, sorry, maar je bekijkt het nu verder maar. Je moet maar zien. Nou, dat is typisch de wereld om ons heen. Vroeg of laat heb je een goede vriend of een goede vriendin of een goede bekende, misschien zelfs als ouders. Of mensen in de kerk, kerkmensen, ambtsdragers. Vroeg of laat zijn er van die momenten dat iemand zomaar zou kunnen zeggen: nou ja, je bekijkt het maar. Of je hebt het gevoel van: die ander laat je gewoon vallen. Nou moet je het maar zelf zien te redden. Geen vriend, geen vriendin, geen ouder, niemand van de kerk. Zou zomaar kunnen gebeuren. Zoals Judas te horen kreeg: je moet maar zien. Pilatus zei het ook tegen het volk toen het geroepen had: zijn bloed komen over ons. Jullie moeten maar zien. Ik was mijn handen in onschuld. Nou, dat is de wereld om ons heen. Dat zijn soms mensen ver weg, maar soms ook mensen dichtbij. Ze laten je gewoon keihard vallen. Je moet maar zien. Maar die zegen van de ten hemel gevaarde Christus laat juist het tegenovergestelde zien. Want, en jullie kunnen je dat wel voorstellen, die handen van de Heer Jezus Christus waren doorboorde handen. Thomas had zijn vinger erin gelegd. Of althans, hij had dat mogen doen. En die tekenen in de handen van de Heer Jezus waren blijkbaar nog te zien. Tekenen van zijn lijden. Dus die zegenende handen zijn doorboorde handen. En die doorboorde handen, die zeggen iets. Wat zeggen ze dan? Die zeggen niet: je moet maar zien, bekijk het maar, red jezelf. Maar die doorboorde handen, die zeggen: dit deed ik voor u, voor jou. Mijn offer aan het kruis van Golgotha. Ik heb alle dingen voldaan. Ik heb volledig verzoening tot stand gebracht. En daardoor is er vergeving van al je zonden. Ik heb het volbracht. Dit deed ik voor u. Het is 100% heil. En die zegenende handen, die doorboorde handen, vertellen dus: ik heb voor u betaald. Ik heb alle dingen volbracht. Voldaan. Verzoening tot stand gebracht. En daardoor is vergeving mogelijk voor een ieder die in mij gelooft. Wie dus onder die zegenende handen kruipt, die doorboorde handen, die mag delen in de vergeving van de zonden op grond van zijn bloed. Al klaagt de Satan mij steeds aan, terwijl hij wijst op al mijn schuld, ik kijk omhoog en zie hem staan die alles voor mij heeft vervuld. Omdat hij al mijn zonden droeg en door zijn bloed ben ik nu vrij. Want Jezus' offer was genoeg voor Gods vergeving, ook voor mij. Die zegenende handen verkondigen mij in die littekens dat hij alle schuld overneemt. Dit deed ik voor u. Nog een tweede ding wat die zegen inhoudt. En dat is dat hij bidt. We hebben dat samen gelezen in Romeinen 8... die aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit, die ook voor ons bidt. Ja, ik weet niet waar u mee zit. En ik weet niet waar jij mee topt. Er zijn van die zwarte bladzijden in je leven. Herhaal de schuld, herhaal de zonden, telkens weer terugvallen in bepaalde patronen. Ja, en dan kun je wel bidden. En dan vraag je om vergeving. En hij zegt, ja, nou heb ik het alweer gedaan. Dan moet ik weer vragen om vergeving. Hij ziet me aankomen. Ja, maar de ten hemel gevaren Christus is degene die aan de rechterhand van de Vader in de hemel voortdurend tot aan de wederkomst bidt. Hij is de hemelse advocaat. En als wij denken, nou kan ik niet meer bij God aankomen. Hij ziet me komen, want ik heb het zus gedaan en zo gedaan. Ik heb het weer gedaan en nog eens een keer gedaan en nog eens een keer gedaan. Als wij denken, ik kan bij God niet meer aankomen. Dan is de Heer Jezus Christus blijkbaar zo'n genadige voorbidder. Dat hij maar blijft bidden en blijft pleiten. En bij elke aanvechting en strijd moeten we dan maar opzien naar de hemel, waar de Heer Jezus Christus is aan de rechterhand van de Vader in de hemel, terwijl hij voor ons bidt. En mijn zaak, jouw zaak, uw zaak, is bij deze Heer Jezus in goede handen. Wat die zegen inhoudt, het zijn doorboorde handen, het zijn biddende handen. Het zijn regerende handen. Hij regeert van zijn troon hemel, afgrond, zee en aard. Ja, hij was een kruiskoning. En daar hing hij, gebonden. En ze kwamen voorbij, mensen, Joodse lijstlieden. En ze spotten en ze riepen en ze grapten. Ze vervloekten. Maar die kruiskoning bleek de paaskoning te zijn. En toen hij op Pasen opstond uit de doden, toen waren zij als doden en ze vreesden en ze vluchtten weg bij dat graf. En met veel leugen en bedrog moest het allemaal toegedekt worden. Die kruiskoning bleek de paaskoning en nu is hij in heerlijkheid opgenomen in de hemel. En daar regeert hij vanaf zijn troon. God de Heere regeert, beeft. Gij volkeren, ja, als je niet in deze Heer Jezus Christus gelooft, dan is er alle reden om ervoor te beven, voor hem te sidderen. Maar wie in hem gelooft mag weten, deze kruiskoning, deze paaskoning, deze in heerlijkheid opgenomen koning, hij regeert van zijn troon, hemel, afgrond, zee en aard. Prijs mijn ziel, de hemelkoning. Er is er één die regeert. Dus geen paniek en geen stress. Er is alle reden om het uit handen te geven, want hij is koning. Rust mijn ziel. Hij is koning in de hemel. Doorboorde handen, biddende handen, regerende handen en hij leidt ook. Dat lijkt een beetje op regeren. Maar ik bedoel, hij zit in de hemel. We hebben dat ook beleden met zondag van de catechismus. Hij is wel heel ver weg. Maar hij zendt op Pinksteren zijn geest naar deze aarde. En hij die in de hemel is heel ver bij ons vandaan in heerlijkheid opgenomen. Hij leidt zijn kerk door zijn geest. Hij heeft zijn geest beloofd, zijn geest gezonden. En die is nu bij ons en die wil in ons werken. En zo leidt hij vanaf zijn hoge hemelse troon heel nabij al de zijnen. Het loopt hem dus niet uit de vingers. Maar hij houdt door zijn geest precies de vinger erbij. En als je dit of dat wil doen en het zou niet kunnen, het zou niet mogen, het zou niet deugen, het zou zonde zijn, dan wil hij je corrigeren, dan wil hij je leiden. Dan komt die stem van binnen, dat getuigenis van binnen, of dat woord naar je toe, of dan gebeurt er iets waardoor hij net weer even je leven op een ander spoor brengt. Door de Heilige Geest. Doorboorde handen, biddende handen, regerende handen en leidende handen. Nou, dat is mooi. Probeer het te onthouden. Maar wat doet dat nou met mij? Wat doet dat met mij? Ja, hij is mijn gerechtigheid. Want zie, het lam is opgestaan. Hij troont als Heer der heerlijkheid. Wiens liefde eeuwig zal bestaan. Ik leef in hem en hij in mij. Zo één met hem sterf ik niet meer. Eens zal ik zitten aan zijn zij. Mijn Jezus, Redder en mijn Heer. Ik leef in hem en hij in mij. Wat werkt dat nou uit? Ja, Paulus die zegt, ik weet zeker. Trouwens, Job zei dat al, ik weet, mijn verlosser leeft. Paulus zegt, ik weet het zeker. En we hebben gelezen uit Romeinen 8, dat is dat getuigenis van Paulus, die lofzang van Paulus, de psalm van Paulus. Niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. En hij zegt dan in dat geheel, en dat weet ik zeker. En deze Heer Jezus Christus, ja, in hem worden al die dingen ook mij geschonken. Dat weet ik zeker. Als de Heer Jezus Christus ten hemel is gevaren, koning, profeet en priester is in de hemel. Als dat een feit is, en dat is een feit, dan mogen allen die geloven zeker weten, hij zal mij met hem, in hem, alle dingen schenken. Dus die zegen wil doorwerken. Net als die regen, afgelopen dagen is er hier en daar een beetje regen gevallen, gisteren ook weer. En we hebben eigenlijk misschien nog veel meer regen nodig, maar we weten wat regen doet in een droge tijd. Alles wordt verkwikt, alles gaat weer bloeien, gaat weer groeien. De wortels kunnen weer vocht krijgen en dan kan er ook weer wat bloeien en groeien en ook vruchten dragen. Dat vocht, dat is nodig. Nou, die zegen, wat werkt dat uit? Die zegen werkt uit dat we het zeker mogen weten. Onder die zegene handen ervaren we iets van die doorwerking van die zegen. En Paulus die zingt ervan bij tijd en wijlen. Ik weet het zeker. Hij twijfelt ook wel eens. En heeft ook last van allerlei zonde en aanvechting. Maar hij zegt dan toch maar in Romeinen 8. En niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Complete vergeving. Steeds weer. Hij zal mij door alle dingen heen leiden. Hij zal mij nooit begeven en nooit verlaten. En dat weet ik zeker. Als u naar huis gaat onder de zegenende handen van de levende God, de zegenende handen van de ten hemel gevaren Christus, dan mag u zeggen, ik weet het zeker. Wat ik er ook van gevoel, wat ik er ook van denk, wat ik er ook van maak, wie in de Heer Jezus Christus gelooft, die mag zeggen, en ik weet het zeker, deze doorboorde handen, deze biddende handen, deze regerende handen, deze leidende handen, ze zijn er ook voor mij. En dat weet ik zeker. Ik kan het ook nog anders zeggen. Er is alle reden om te vertrouwen. Ik weet het zeker. Maar je mag er dus ook ten allen tijden op vertrouwen. Nou ja, als je met je vader of met je moeder of met je broer of met je zus of met een vriend of met een dominee of met een oudling, als je daarmee verder moet, kan het wel eens een keer tegenvallen. Want vroeg of laat vallen wij elkaar als mensen gewoon tegen, omdat we elkaar afvallen en we vallen ook gewoon tegen. Maar bij deze levende God en levende Christus, deze hemelkoning, kom je nooit meer droog uit. En er is alle reden om datgene wat we weten, om daar ook bij te leven in een vast vertrouwen. Hij is koning over de ganse wereld. Wat er ook gebeurde en wat er ook gebeurt. Hij is koning. Hij is ook koning over de hele kerk, wereldwijd, ook onze protestantse kerk. En hij is ook koning in de gemeente van Noordwijk. En ook in wijkgemeente Ichtus. Hij is koning, profeet, priester en koning. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Hij is over de rond van deze aarde, de totale kerk, de gemeente, En ook in mijn persoonlijk leven degene die regeert. En er is alle reden om hem dus te vertrouwen en niet bang te zijn. Dat weten we zeker, zegt Paulus in het geloof. En wij vertrouwen op datgene wat we zeker weten in Christus Jezus. Ja, en dan moet u weer bidden. En elke dag heeft genoeg een eigen kwaad en kom je weer bij je eigen boezemzonde en dan heb je weer die fouten en dan ben je weer lelijk tegen je kinderen. En dan heb je weer verkeerde gedachten over God en dan ga je zomaar weer in allerlei verleidingen mee. En dan zeker bidden. Ja, de Heer Jezus bidt altijd, maar ik. Dan mogen wij in die vertwijfeling en die aanvechting, en dat werkt die zegen uit, bidden in de naam van de Heer Jezus. Hij heeft het wel meerdere keren gezegd. Vraag het maar in mijn naam. Dus als hij dan zegenend heen gegaan is, dan zegt hij, en als je iets bidden wil, dan mag je het vragen in mijn naam. En met dat de Heer Jezus naar de hemel is gegaan, is er een nieuwe weg, een verse weg geopend. Het hemels heiligdom is open. Er is een vrije toegang tot de troon van de genade. En we mogen altijd in de naam van de Heer Jezus Christus bidden. En al mijn zorgen bij hem neerleggen. En al mijn ziekten. En al mijn pijn. En al mijn strijd. Ja, weet u waar wij zoveel last van hebben? Dat wij bidden en bidden en bidden. En als we dan gebeden hebben, dan pakken we het hele zaakje weer op onze rug. En we sjouwen zomaar weer verder. En je wordt er dood en dood en doodmoe van. En je wordt er heel erg teleurgesteld van en depressief van. En tenslotte zie je het allemaal niet meer zitten. Maar dat hoeft niet. Want de Heer Jezus zegt, bid maar in mijn naam. En denken wij dan dat de Heer Jezus niet gehoord heeft? Als wij bidden in zijn naam over die verse en levende weg, dan heeft hij het altijd gehoord. En dan mogen wij erop vertrouwen dat het bij hem in goede handen is. Ik leef in hem en hij in mij. Zo één met hem sterf ik niet meer. Ik weet het zeker, ik vertrouw, ik bid. Ja, wat werkt die zegen uit? Nou, als je onder die zegenende handen kruipt en al door daar je toevlucht zoekt, dan ervaar je ook steeds meer dat Christus door zijn geest je leven leidt. Hoe dichter bij hem, hoe meer onder die zegenende handen weggekropen, hoe meer eigenlijk biddend, o Heere Jezus, leid mij door uw geest, gaan wij ervaren dat hij inderdaad leidt. In de overgave, in het volgen. Dus zeker weten, vast vertrouwen, bidden in zijn naam, om dan te ervaren, hij is degene die mij leidt. En ik geef me helemaal over aan die hemelse Christus. En gemeente, ik ga afsluiten met nog één ding wat mij opviel. En dat heb ik bewaard tot het laatste. Als de Heer Jezus ten hemel gaat, dan blijft er een groepje mannen achter. 11 discipelen. Het worden er 12, het wordt later een gemeente. Maar eigenlijk is die kleine kring discipelen daar op de Olijfberg zijn gemeente. Hij laat dus een gemeente achter. Hij laat niet een paar individuen achter. Nou, we zitten hier met 150 mensen. Allemaal individuen. Allemaal enkelingen, mannen, vrouwen, jongeren, jongens, meisjes. allemaal personen apart. Als we nou straks thuiskomen, dit evangelie gehoord hebben, zijn we dan allemaal enkelingen? Helemaal alleen? Ja, zegt u, ik heb geen man, ik heb geen vrouw, ik heb geen kinderen bij me, ik voel me ook alleen. Zijn we dan helemaal alleen? Nee, hij laat er op de Olijfberg een kring van zijn discipelen achter en die vormen als het ware zijn gemeente. En die gaat ook groeien, maar op dat moment is dat een gemeente die zichtbaar is. Een groep mensen die bij elkaar horen. Wij met 100, 150 mensen en al die anderen die er vanmorgen niet kunnen zijn of die op vakantie zijn, die horen erbij. En natuurlijk ook de rest van de kerk en zo. De gemeente. Hij laat een gemeente achter. En dat is nou zo kenmerkend voor die ten hemel gevaren Christus. Die heeft op deze aarde een gemeente, een kerk. En als je dan de handelingen leest, die eerste hoofdstukken, dan gaat het over de eensgezindheid. Ze hadden genade bij God, bij de mensen. En dagelijks werden mensen toegevoegd in die gemeente. Ze waren eensgezind. En weet je wat ook een kenmerk was van die eerste gemeente? Ze gaan terug vanaf de Olijfberg met grote blijdschap. Ze loofden en ze dankten en ze prezen God. De liturgie ging door. De lofzang bleef gaande. En ze zongen en ze loofden en ze dankten. En zo waren ze ten allen tijde samen in de tempel. In grote eensgezindheid. Je kunt niet in je eentje geloven als man, als vrouw. Met al dat verdriet, met al die zorg, met al die pijn, met al die vragen, met al die stress. Je kunt niet in je eentje geloven als jongere. Je kunt niet in je eentje geloven als ouderen. Je kunt niet in je eentje geloven als dominee of als ouderling. Je kunt niet in je eentje geloven. De Heer Jezus Christus heeft ons elkaar gegeven. En in die onderlinge gemeenschap mag de gemeenschap der heiligen beoefend worden. Samen één, onder dat ene hoofd, de ten hemel gevaren Christus. Zo samen man en vrouw zijn, als je je man, als je je vrouw nog hebt. Samen gezin zijn, samen gemeente zijn, samen kerk zijn, diaconaal werk doen, zendingswerk doen. De Heer Jezus Christus heeft ze niet als enkelingen achtergelaten, maar als een gemeente, dat is een gave van de ten hemel gevaren Christus en tegelijkertijd een opgave. Laten we dus niet zeggen, ik heb die ander niet nodig. We hebben elkaar nodig, jij die ander, ik die ander en die ander ook mij. En die ander ook jou. De een met zulke gaven, de ander met die gaven. Maar in eensgezindheid hebben we elkaar als gemeente, juist in deze tijd, dubbel en dwars nodig. Zegenende handen. Ten hemelgevaren Christus. Beatrix deed afstand van de troon. We hebben weer een koning. Koningin. Maar als het gaat om deze Christus. Hij was koning, is koning, blijft koning. Hij blijft koning tot in eeuwigheid. Er komt nooit een einde aan. En wat moet je dan doen? Wat mag je dan doen? Heel dicht bij deze Heer Jezus Christus leven, onder zijn zegenende handen kruipen, nabij Gods hoogverheven troon, is iemand die steeds voor mij pleit. Hij is volmaakt, Gods eigen zoon en priester tot in eeuwigheid. Amen. We zingen 68, 16 en 17. Laten we nu samen danken en met elkaar bidden. Prijs mijn ziel, de hemelkoning. Heel de wereld, uw gebied, kerk, gemeente, persoonlijk. En u doet nooit afstand van uw troon, maar u regeert tot in eeuwigheid. Koninklijk, profetisch, priesterlijk, het vloeit in elkaar over en die zegenende handen die verkondigen ons dat. Wat een macht en wat een majesteit. En wat een nabijheid en gevoeligheid. Wat een rijkwijde. Van oost tot west, van noord tot zuid. Zover men volkeren kent. En onder die miljoenen en miljarden ook ons. Wij danken u voor het wonder van de gemeente. We beseffen het veel te weinig. Dat we aan elkaar gegeven zijn. Als een gave. Een gave van de kruis, paas en hemelvaartskoning. Een gave en tegelijkertijd een opgave. U geeft mensen om ons heen. Vaders, moeders, kinderen, ambtsdragers, gemeenteleden, vrienden. Om staande te blijven. Om samen te leven, om samen te bidden, om samen te belijden, om samen te geloven. O Heere, doe ons ervaren dat dat een gave is en een opgave blijft. Om in deze wereld een veilig plekje te hebben om te kunnen en te mogen geloven. Heb dank voor dit evangelie, dat u zo zorgde en zorgt. En dat in die zorg nooit een einde kwam en nooit een einde komt. En daarom zong Paulus ook, ik weet het zeker, niets kan mij scheiden. Wat een vertrouwen. Wat een zekerheid. Wat een leiding. Wat een genade. Heer, wees met ieder persoonlijk. U kent onze vragen. Soms is er zoveel stress, depressie, zoveel angst en onzekerheid, zoveel twijfel. En elke dag is het er weer en soms zijn we bezig om het zelf te versterken. Maar Heer, geef dat we, en juist zij die daar in bijzonder pijn van ervaren, dat zij heel dicht bij u mogen schuilen. En mogen ervaren dat u een God bent die hoort en verhoort en nabij is. En doe het ons geloven. Heer, gedenk ons als we deze kerk weer verlaten. Als we deze dag weer ingaan, een dag die anders is dan de andere. O Heer, geef dat het heilsfeit van hemelvaart echt tot ons zal doordringen en geef ons ook kracht en genade om eruit te leven. Wees met de jongeren van de gemeente die vanmiddag en morgen samen een kamp hebben in Lisse. Even thuis weg, even samen gezellige dingen doen, maar ook samen bidden, samen lezen, samen luisteren, samen zingen. Geef dat zij als jongsten van de gemeente iets mogen beleven van wat de gemeente is, wat we samen mogen beleven en samen mogen hebben. En zegen hen die daar een leiding geven, die dit voorbereid hebben, geef uw zegen daarover en bewaar voor allerlei gevaren en ongelukken. Zegen onze gaven, ook bestemd voor de hoop in Dordrecht. De hoop die ook op andere plekken werkt, Katwijk, omgeving. O Heer, zegen dat werk onder mensen die op allerlei manieren gebonden zijn door allerlei machten. Ook door drugs en drank, maar ook door porno en andere zaken die verslavend kunnen werken. O Heer, wilt u die hulpverleners wijsheid geven en zegen hen die die hulp ontvangen uw zegen. Dat ze mogen ervaren dat u koning bent en ook over hun leven koning wil zijn. Geef hen die overgave aan u, Heer Jezus Christus. Zegen onze gaven ook voor de gemeente. Bouw de gemeente op en wilt u alles wat verstoort genadig wegnemen. Heer, wilt u onze zonden vergeven, ook van deze morgen, ook van deze dienst. En gebruik ook deze dienst, het zingen en het spelen, het geven van de gaven, het lezen, het luisteren. Geef uw zegen daarover tot opbouw van de gemeente, tot versterking van ons persoonlijk geloof. Ons en allen die ons lief zijn. U, Vader, Zoon en Heilige Geest, komt alle eer, alle lof, alle aanbidding toe, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 99, het laatste vers. Geef dan eeuwig eer, onze God en Heer. Klimt op Sion, toont eerbied waar hij woont. Het achtste vers van Psalm 99. Ga erheen in vrede, draag met u de zegen des Heren en wees tot een zegen. Vrede zij u en liefde met geloof van God de Vader en onze Heer Jezus Christus. De genade zij met u allen en met allen die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Amen.